Ja, ik moet helemaal ingetuigd worden, dus u moet het bij mij niet kwalijk nemen. Laat ik beginnen met mijn dank uit te spreken voor de uitnodiging om hier voor dit illustere gezelschap te mogen spreken. Ik weet niet of dat helemaal goed gaat. Ja, het zou niet hiermee te maken kunnen hebben. Nou goed, we zullen zien. In ieder geval daarvoor dank. En dan wil ik eigenlijk 2 of 3 vooropmerkingen maken. De eerste is dat ik schuld moet belijden. Want toen ik heel lang geleden gevraagd werd, toen heb ik in mijn enthousiasme gelijk ja gezegd. En toen ik de afgelopen week me er wat over bezon, toen dacht ik, oh, ik ben niet eerlijk geweest. Waarom niet? Omdat ik, dit is niet de eerste keer dat ik over dit onderwerp spreek en schrijf. En ik heb toen nogal heel wat kritiek te horen gekregen. En ik ben onder andere van bepaalde zijden beschuldigd van het feit dat ik een, schrik niet, crypto-jezuïet zou zijn. Dus ik had dat eigenlijk gelijk moeten zeggen van, wilt u zo'n man wel hebben? Dat heb ik niet gedaan, dus ik sta hier nu, dus u moet het met me doen, maar ik wil u wel eerlijkheidshalve van tevoren waarschuwen. Tweede wat ik heb, dat is dat ik eigenlijk niet veel te vertellen heb. Want onze beste broeder, die van vanmorgen, ja, die heeft eigenlijk deze al voor mijn voeten weggehaald. Aan de andere kant ben ik daar heel blij mee, dat zeg ik ook heel eerlijk, want juist gezien tegen de achtergrond van wat ik net vertelde, ik ben nogal voor een heleboel wat lelijk is uitgemaakt in dat opzicht. Vond vanmorgen om uit. Waarschijnlijk voelt de techniek ook. Nou, we zullen hopen dat deze microfoon wat minder gevoelig is. Het deed mij heel veel deugd om uit de mond van een broeder uit de gereformeerde gemeente, notabene, dezelfde klanken te horen. Dus toen dacht ik, dan ben ik blijkbaar niet de enige ketter. En dan valt het misschien vanmiddag in dit gezelschap nog mee. De derde opmerking die ik wil maken, dat is over het thema. Er is aangekondigd Thomas A. Kempis. Maar ik zal consequent spreken over Thomas van Kempen. En dat heeft te maken met een trend in het moderne wetenschappelijk onderzoek. Zoals u weet worden er meer mensen uit de kerkgeschiedenis aangeduid met A. En dan volgt er wat anders. Hè. Of wat anders achter A. Kempis, A. Brakel. Maar de meeste van ons, hoop ik, zullen weten dat A een Latinisme is, evenals Kempis. En dat dat heel simpel betekent dat daarmee aangegeven wordt van welke plaats dat de desbetreffende afkomstig is. Dus A. Kempis betekent heel simpel dat de man in Kempen geboren is. En ja, men vindt het tegenwoordig een beetje oudbollig om dan dat Latinisme nog te gebruiken. En men pleit er dus in bepaalde kringen voor, juist ook bij de Rooms-Katholieke Thomas A. Kempis studie die behoorlijk sterk is, om gewoon te spreken over Thomas van Kempen en niet met een Latinisme aan de haal te gaan. Nou, ik ben daar wel voor, u hebt vanmorgen al gehoord dat ik niet voor al die deftigheden ben. Dus in dat opzicht dan zult u het mij niet kunnen kwalijk nemen of willen kwalijk nemen als ik dan vanmiddag maar gewoon spreek over Thomas van Kempen. Ik wil eerst even stilstaan bij zijn jeugd. Thomas van Kempen, die eigenlijk Thomas Hemerken heette, is afkomstig van Kempen uit het Rijnland. En in 1379 of 1380 aanschouwt hij daar het levenslicht. Nou, de eeuw waarin hij geboren wordt, staat natuurlijk borg voor Rooms-Katholicisme. De opvoeding die hij krijgt, is daarmee doordrenkt. En, wat nog belangrijker is, zijn gemoed blijkt ontvankelijk voor de godsdienstige indrukken die hij thuis opdoet. En die niet alleen maar rooms zijn, maar ook vroom. Waarschijnlijk, het is niet helemaal zeker, hebben zijn ouders hun kroost in alle ernst en bewogenheid voorgehouden om hun leven te besteden tot ere van de Here. Het is althans opvallend dat zijn enige en oudere broer Johannes, die al voor hem monnik geworden is, en er identieke vroomheidsopvattingen en idealen op nahoudt. Dat wijst dus op een vrome thuisachtergrond. De schoolkeuze voor Thomas ondersteunt deze stelling van een vrome opvoeding. Zijn ouders sturen hem namelijk na zijn basisopleiding naar de Latijnse school in Deventer. En dit simpele gegeven impliceert twee zaken. In de eerste plaats kunnen we hieruit afleiden dat zijn ouders behoren tot de elite van die tijd, want alleen welgestelde ouders kunnen het zich veroorloven om een kind, hun kinderen, zo'n opvoeding te geven, want dat kostte in die tijd redelijk wat. Dus zij moeten behoorlijk welgesteld geweest zijn. In de tweede plaats is de sfeer op die school te Deventer doortrokken van de vrome geest van de broeders des gemene levens. En dat betekent dat Thomas' ouders dus bewust een schoolkeuze voor hun kinderen hadden, namelijk een school waar de vroomheid centraal stond. Thomas ondergaat op die school heel sterk de invloed van één moderne devoot, dat is Florens Radewijns. En dat zijn de idealen van de nadere reformatie, van de moderne devotie, die hem in deze tijd zo aanspreken dat zijn hele verdere leven erdoor gestempeld en bepaald wordt. De moderne devotie is een beweging binnen de Rooms-Katholieke Kerk die tegenover allerlei kerkelijke veruitwendigingen aandringt op het leven, een persoonlijk leven voor Gods aangezicht, dat gevuld is met meditatie, gebed en ascese. Het gaat deze beweging om de persoonlijke vroomheid, waarin ootmoed, zelfverloochening, kruis dragen, de navolging van Christus centraal staan. En in het begin van deze beweging van de moderne devotie beoefenen de aanhangers, de vertegenwoordigers hiervan, hun idealen, als het ware, in samenhang met de hun omringende maatschappij en wereld. Ze scheiden zich nog niet af uit de wereld. Er ontstaan broeder- en zusterhuizen. Enerzijds gaan ze wel samenwonen, maar anderzijds is de deur nog helemaal open naar de maatschappij van, nou, bijvoorbeeld de stad waar ze dan woonden, Deventer. En hier, in die broeder- en zusterhuizen, beoefenen ze dan hun vroomheid, schrijven ze Bijbelgedeelte over en ook stichtelijke geschriften, en het belangrijke daarvan is dan in de landstaal. En ze bedrijven ook van hieruit zielszorg naar buiten toe, naar de maatschappij toe, in allerlei instellingen van bejaardenzorg, van ziekenzorg enzovoorts. In een volgende fase van de moderne devotie zien we dat door velen de behoefte wordt gevoeld om zich geheel uit de maatschappij, dus niet alleen uit de wereld in negatieve zin des woords, maar uit de maatschappij terug te trekken. En zich helemaal op te sluiten binnen de muren van het kloosterwezen. En dit laatste proces zien we dan ook zich voltrekken bij Thomas van Kempen. Een Latijnse school heeft in deze tijd de functie van wat wij zouden noemen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Thomas heeft dus de universiteit in het verschiet. Bewust ziet hij echter van deze toekomst af. Zo jong als hij is, voelt hij het betrekkelijke van de wetenschap. Wie zijn werken een beetje kent, die komt iedere keer onder de indruk van wat hij ten gevolge al van de jonge inleving in zijn geschriften naar voren brengt. De waarheid, zo zegt hij, is geen vrucht van menselijke speurzin en ook niet van menselijke kennis, maar is een gave van God die in het geloof ontvangen wordt. Bovendien is Thomas huiverig van de wetenschap, omdat hij zich ervan bewust is dat de kennis opgeblazen maakt. En dit is precies tegengesteld aan het doel dat hij zich in zijn jonge leven stelt, namelijk om de Heere te dienen, te eren en te vrezen. En zo ervaart hij in toenemende mate dat zijn bestemming in het kloosterleven ligt. Wij als gereformeerden denken daar natuurlijk wat anders over, maar gezien de hele context is dat wel te begrijpen, ook al is het ten diepste toch weer te betreuren dat het in die tijd zo gelopen is. Dan gaan we Thomas in de tweede plaats als monnik bezien. Als Thomas besluit om de wereld de rug toe te keren, maar zelfs de maatschappij dus ook, heeft hij de keuze uit verschillende kloosters die de geest van de moderne devotie ademen. Hij kiest dan voor het Sint-Agnieten-klooster te Zwolle. En daar had hij eigenlijk denk ik een hele bijzondere reden voor, want kort tevoren was zijn broer Johannes, die ik al genoemd heb, van dit klooster prior geworden. In 1399 treedt hij dan als 19-jarige jongen het klooster binnen. En wanneer dan de kloosterpoort achter hem dichtgaat, springt zijn hart open. Nu verkrijgt hij zijn wens. Niet gehinderd door het rumoer van de wereld, door de zorgen van het alledaagse bestaan, zal hij nu zijn verdere leven in de gewijde stilte van het klooster geheel aan de Heere geven. In 1407 verbindt hij zich als kloosterling officieel aan de congregatie van Windesheim, terwijl hij een jaar later zich tot priester laat wijden. En na een heel lang en arbeidzaam leven overlijdt hij dan in 1471. Ik zal u niet vermoeien met wat hij allemaal daartussen heeft gedaan aan werkzaamheden voor allerlei kloosters, want dat is voor ons zeker niet zo interessant. Vol overgave wijdt Thomas zich na zijn intrede in het klooster aan het ingekeerde leven en besteedt hij de overige tijd aan het kopiëren van geschriften. En zou het hierbij gebleven zijn, dan zou hij niet zo'n naam en faam in de geschiedenis hebben verworven. Iets wat hij overigens dus zelf nooit bewust gewild heeft en juist afkeurde. De gewijde stilte werkt echter bevruchtend op zijn devote, mystieke geest. Hij schrijft niet minder dan 39 werken. En de meeste daarvan hebben een bevindelijk en een ascetisch karakter. Zelfs zijn geschiedkundige werken, overzichten van de geschiedenis van kloosters, zijn altijd stichtelijk getoonzet. De meeste van zijn geschriften vinden in de taal waarin ze oorspronkelijk geschreven zijn, het Latijn, een brede verspreiding. Latijn is immers de taal die in heel de westerse wereld gehanteerd werd door de geleerden. Last van taalgrenzen hadden ze in deze tijd niet. Al snel worden diverse van Thomas' werken, of eigenlijk veel van zijn werken, in het Nederlands vertaald. En enige daarvan worden weer in andere talen overgezet. Bijvoorbeeld zijn toch wel mooie mystieke werkje Alleenspraak der ziel, Soliloquium. Via de vertalingen kunnen Thomas' gedachten ook velen bereiken die het Latijn niet machtig zijn. Vanuit de beslotenheid van het klooster spreekt Thomas derhalve niet alleen maar zijn medekloosterlingen aan, maar ook in de maatschappij staande personen van alle tijden door. Wie zich erin verdiept in zijn geschriften, die ondergaat als vanzelf de bekoring van de geestelijke intimiteit waarvan Thomas' werken getuigenis afleggen. De lezer die voelt zich als het ware voor het aangezicht van God geplaatst, van de eeuwige. Pijnlijk ervaart de lezer zijn eigen nietigheid, dat is een kernbegrip, nietigheid, zondigheid en onvolmaaktheid. Hij weent met Thomas tot er geen tranen meer zijn. Hij laat zich meenemen, meesleuren, meevoeren door de stroom van Thomas' gebeden en verzuchtingen om genade en om Gods gunstrijke nabijheid. Eén voelt de lezer zich met de auteur als deze in eindeloze bewondering en aanbidding, het nameloze wonder van Gods genade in Christus, mag schouwen. Met Thomas zinkt hij dan weg in het gevoelig genieten van Christus, waardoor Thomas op een beeldrijke en krachtige wijze verwoord wordt. Hij wordt meegetrokken door de zinderende hunkering naar de volmaakte eenwording, wanneer God zal zijn, alles en in allen. En ik moest vanmorgen denken, dat sluit al mooi aan bij wat we vanmorgen hoorden. We gaan nu de schijnwerper een beetje richten op zijn hoofdwerk, De Imitatione Christi, oftewel over de navolging van Christus. Hoewel zijn naam niet exclusief natuurlijk aan dit traktaat verbonden of aan het werk verbonden is, staat dit werk wel te midden van zijn hele oeuvre op een eenzame hoogte. Dat geldt zowel voor wat het aantal edities betreft, als ook voor de uitwerking van dit geschrift. Nu wordt er stevast altijd beweerd dat dit werk van hem na de Bijbel het meest gedrukte werk zou zijn. Ik denk dat je daar historisch gezien vraagtekens bij kunt zetten. Maar één ding is zeker, dit werk is in onnoemelijk veel talen uitgekomen en ook in onnoemelijk veel drukken. En het staat ook als een muur zo vast dat het tot op de dag van vandaag mensen aanspreekt, inspireert en stimuleert. Dus ik zou zeggen, als u het nog nooit gelezen hebt, en ik schat dat 90% het niet gelezen heeft, dan weet u wat u zou kunnen gaan doen. Thomas' belangrijkste werk is een bundeling van 4 geschriften. Het eerste bevat vermaningen die nuttig zijn voor het geestelijke leven. En hierin roept de schrijver op om Christus te volgen. En, dat is dan de keerzijde voor hem natuurlijk, om dan de wereld te verachten. Men moet zegt Thomas, klein van zichzelf denken. En men moet, en als ik goed geluisterd heb, hoorde ik dat vanmorgen ook, de Bijbel lezen. De auteur handelt over het nut van tegenspoed en over het weerstaan van verzoekingen. Dan komt er iets waar we minder van, althans ik, u misschien, weet ik natuurlijk niet, maar iets waar we dan minder van gecharmeerd zijn. Hij prijst het kloosterleven. Maar voor de rest kunnen we weer geheel met hem instemmen. De verbrijzeling van het hart en de overdenking van de dood. Over dat laatste doet hij de kernachtige uitspraak. En daar moeten we maar veel over nadenken, hoewel die ook onder ons denk ik wel bekend is, vaak met een andere zegswijze. Hoe gelukkig en wijs is hij die er nu in dit leven naar streeft zodanig te zijn als hij wenst bevonden te worden bij de dood. In het tweede geschrift wekt Thomas op om innerlijk met God te verkeren. Wonderschone dingen worden hierin door hem gezegd over de liefde tot Jezus en de gemeenschap met hem. Ik wil twee citaten geven. Al het beminde moet worden losgelaten om der wille van den beminde. Want Jezus wil alleen boven alles bemind worden. En dan nog een treffender zin. Zijn zonder Jezus is een vreselijke hel. En zijn met Jezus een zoet paradijs. En voor de rest zegt hij in de tweede traktaat. Wie Jezus waarlijk volgt, achter mij wil komen, nemen ze een kruis op. Verloochenen ze zichzelf, nemen ze een kruis op. Die zal de koninklijke weg van het kruis gaan. Dus kruis, de kruisweg, is een koninklijke weg. Het derde en uitvoerigste werk van de vier gaat over de innerlijke troost. De ware troost, zo zegt Thomas, is uitsluitend in God gelegen. Het is daarom zoet de wereld te versmaden en hem te dienen. De gelovige belijden zijn eigen zwakheid. En in die zin, ja, dan zie ik hier toch weer tegenwicht tegen die heersende Roomse kerkleer. Want bij Rome gaat het uiteindelijk natuurlijk altijd erom dat je toch wat wordt van slecht goed. En van goed beter tot best. En Thomas zegt, belijd nou maar je eigen zwakheid. Verdraag alle tegenslagen. Geduldig en hoop op den Here. Thomas geeft aan dat de mens niets goeds van zichzelf heeft. Dat is ook weer in contradictie met de leer. En in die zin dan kun je bij Thomas, dat is natuurlijk bij iedere auteur, maar bij Thomas ook, kun je zien hoe die vaak van verschillende kanten de zaak benadert en dan tot eigenlijk echt tegenstrijdige uitspraken komt. Maar dat zijn in ieder geval uitspraken die bij mij aankomen. De mens heeft niets goeds van zichzelf. En hij zegt, dan moet je dus ook niet op iets van jezelf beroemen. Daar heeft hij een gruwelijke, een gloeiende hekel aan. Aan mensen met zelfroem, met eigendunk. Zijn vroomheid komt goed tot uitdrukking in het volgende citaat. Want gij, Heere, mijn God, zijt boven alle dingen de algenoegzame. Gij alleen zijt de allerhoogste. Gij alleen zijt de Almachtige. Gij alleen zijt de Algenoegzame. De Allesvervullende. Gij alleen zijt de allerzoetste en allervertroostende. Gij alleen de allerschoonste en allerliefelijkste. Gij alleen de alleredelste en heerlijkste. Boven alles, in wien alle goed tegelijk en volkomen is en altijd geweest is en zijn zal. Nou, hier voel je dan iets van de mystiek, waarbij je moet zeggen, ja, dan gaan mensen die gaan stamelen om te proberen de werkelijkheid te benaderen. Het is nog net geen via negativa. Het is nog steeds op de positieve wijze, de aller. Maar je voelt het stamelen. De inleving van eigenblijvende onvolkomenheid doet Thomas bijna bezwijken van verlangen naar het verkeren met Jezus in de hemel. Ik hoop daar straks nog wel op terug te komen aan het eind. Het laatste deel van over de navolging van Christus bevat een godvruchtige opwekking tot de communie. Met eerbied en met een biddend hart moet men deelnemen aan dit heilig sacrament. Tot de nodige voorbereiding behoren het onderzoek van het eigen geweten en het hartelijke voornemen om zich te beteren, te bekeren. En dan komt er weer iets moois. De offeranden van Christus leren de mens dat hij zichzelf en al het zijne aan Christus heeft over te geven. Je voelt dan bijna een overeenkomst met ons avondmaalsformulier. Uitvoerig wordt de brandende begeerte naar de vereniging met Christus in het sacrament behandeld. Met dit citaat: wie geeft, Heere, dat ik u alleen vind en voor u open heel mijn hart en u geniet, zoals mijn ziel begeert. Ik wil nu overgaan tot de gereformeerde waardering voor de Roomse Thomas. Hoewel bij de spiritualiteit van Thomas allerlei kerkelijke, institutionele zaken naar de achtergrond verdwijnen in zijn geschriften, is hij een echte Rooms-katholiek. Dat moeten we niet onder het vloerkleed schuiven. De communie, in de Rooms-katholieke zin, staat bij hem hoog genoteerd en de figuur van de priester is voor hem erg belangrijk. Niet voor niets heeft hij zichzelf tot priester laten wijden. Hij kent de verering van de heiligen en van Maria. In het klooster voelt hij zich op aarde thuis. Hij aanvaardt de Roomse kerkregering met inbegrip van de paus. Het frappeert dan wel heel sterk dat diverse oudvaders, en ik neem aan dat u wel begrijpt wie ik dan bedoel, hoog van hem opgeven. En dat zelfs de kampioen van de gereformeerde orthodoxie en waarheid in de 17e eeuw, Gisbertus Voetius, Thomas' hoofdwerk een plaats geeft na de Bijbel, direct na de Bijbel. Na de Bijbel noemt hij dit werk. Daar moet ik wel iets aan toevoegen. Voor het goede begrip moet u dan wel weten dat Voetius bij dit alles van mening is, dat het laatste boek van De Imitatione Christi, dus over de communie, dat niet van de hand van Thomas zelf is. Dus in dat opzicht, dan wordt in één keer dat boek natuurlijk een heel stuk minder Rooms. Ja, u lacht daarom, want u denkt van dat is een foefje. Maar Voetjes, die heeft inderdaad soms foefjes in zijn leven uitgehaald. Dat moet ik ook eerlijk erkennen. Maar dit was geen foefje van hem. Dat was nu een keer de stand van de wetenschap op dat moment. En trouwens, nu nog is over het auteurschap van het hele werk is heel weinig met zekerheid bekend. Men schrijft het dan nog wel steeds op naam van Thomas. Maar het echte harde bewijs, dat is niet aanwezig of hooguit flinterdun, dus wat dat er gaat. Dan was Voetjes nog niet zo heel erg ver van de plek, om zo te zeggen. Maar dat doet er verder niet toe. Of dat vierde boek nou wel of niet door hen erkend werd als van Thomas komende. Want er zijn oudvaders, en niet de minste, die wel dachten dat dat vierde boek van Thomas was. En wier hoogachting van deze moderne devoot niet minder was. De man voor wie dit in de sterkste mate geldt is de vader van de nadere reformatie, Willem Teelink. In een van zijn hoofdwerken, tweedelige Sleutel der Devotie, de eerste deel is in 1624 uitgekomen en de tweede in 1656, dus daar zit nog een hele tijd tussen. Maar in die twee delen incorporeert hij bijna het hele werk van Thomas. Dus het hele werk van over de navolging van Christus. Hij doet dat op een heel wonderlijke wijze. Want hij maakt dan namelijk gebruik van een Roomse Nederlandse vertaling. Heel apart. Hij gaat het niet zelf uit Latijn vertalen. Hij heeft gewoon een Roomse vertaling voor zich. En hele fragmenten, hele stukken, soms lappen van bladzijden lang, die incorporeert hij in zijn eigen betoog. Maar hij is dan natuurlijk wel zo gereformeerd dat hij allerlei dingen in die tekst tegenkomt die niet kunnen. En die zuivert hij dan. Dus hij past het helemaal aan de gereformeerde dogmatiek, zeg maar. En hij plaatst de fragmenten ook uitdrukkelijk in een gereformeerd kader. Want dat is ook heel belangrijk. Het kader waarbinnen. Nou, dat is ook typisch gereformeerd in de Sleutel der Devotie. Nou, dat betekent nogal wat, dat hij dat doet. Ik zou daar nog een heel meer over kunnen zeggen, maar dat heeft in dit verband niet zoveel zin. Ik signaleer het hier alleen maar. Maar Teelink is niet de eerste die dit doet. Je hebt hoog in het noorden een Fries predikant, Paschasius Baars, en die heeft in 1598 een bundeltje gepubliceerd van avondmaalspreken. En deze Paschasius Baars is een interessant figuur, want die is zelf ex-monnik. En wat doet hij? Die gaat nota bene hetzelfde doen wat Teelink, of dat had dat voor Teelink al gedaan. Ook het een en ander uit Thomas, uit de navolging halen en in zijn eigen preek verwerken. Ook juist in de gedeelte van de gebeden. Dus Teelink was niet de eerste die het deed. En na Teelink zijn er nog diverse gevolgd. Mannen van naam, waar ik niks van durf te zeggen. U misschien wel, dat hoor ik dan nog wel een keer. Na Teelink doet bijvoorbeeld Willem Sluiter het. Nou, Willem Sluiter was op zijn minst gesproken toch ook een gereformeerde pietist, zo geen nadere reformator. Maar het was wel de man die de boodschap verkondigde op de wijze van de poëzie. En vandaar dat Willem Sluiter dan ook wel de Achterbergse, de Eibergse nachtegaal wordt genoemd. De met Jodocus van Lodestein bevriende Waalse ouderling Godard, die leverde zelfs notabene een eigen vertaling van het hele vierde boek. Hij noemde dat natuurlijk niet over de communie, het ging dan over het avondmaal. Maar ondertussen heeft hij het dan toch maar gedaan en het werd ook gepubliceerd en in gereformeerde kringen gelezen. Dan gaan we voorzichtig komen naar een verklaring voor dit toch wel opvallende fenomeen. Hoe valt die wonderlijke waardering van onze oudvaders voor Thomas te verklaren. Nou, bij mijn zoektocht naar een antwoord wil ik me vanmiddag voornamelijk beperken tot Fuchsius. Als beroemde boekenverslinder, zo wordt hij dan in die tijd genoemd, kent hij uiteraard de typisch Roomse passages in het oeuvre van Thomas en ook in de Imitatione Christi. Hij kan zich hiermee niet verenigen, maar, en dat is dan voor hem het punt, ze wegen voor hem niet op tegen de protestantse trek van fundamentele aard die hij in Thomas' oeuvre aantreft. En wat is dat dan? De onverdienstelijkheid van de goede werken. En zo luidt bijvoorbeeld het opschrift van een van de hoofdstukken van de Imitatione, dat de mens niets goeds van zichzelf heeft en zich op niets beroemen kan. Tevens is Fuchsius vol lof over de schriftuurlijke taal. Dat heb je bij de moderne devoten, ook in de lijn van Bernardus. Bernardus kent natuurlijk ook een enorm schriftuurlijk taalgebruik. En niet alleen het taalgebruik, maar ook de stijl die Thomas hanteert. Die zijn voor Fuchsius daarom zo aansprekend, omdat ze gewoon uit de schrift geput zijn. Naar zijn inzicht, en dan komt hij dus tot een evaluatie, toont Thomas werk aan dat in de duisternis van de paapse dwaalleer het licht toch geschenen heeft. En, dat is dan het merkelijke, als het om Thomas gaat, dan durft Fuchsius nog te zeggen, en het licht heeft nog helder geschenen ook. Daar zit natuurlijk een hele diepe gedachte achter, want Fuchsius was niet de eerste de beste. Daar zit eigenlijk deze gedachte achter. De waarheid is van goddelijke oorsprong. Die is goddelijk van aard, is eeuwig. En die waarheid die laat zich nooit onderdrukken in die zin dat die weg is. En de ene tijd in het christendom, in de geschiedenis van het christendom, zal die waarheid meer naar voren treden, helderder een licht verspreiden. De andere keer zal die in de geschiedenis meer onderdrukt worden. Maar voor Fuchsius staat het vast dat God het niet toelaat dat zijn waarheid, om zo te zeggen, helemaal begraven wordt. En op deze wijze komt hij dan tot de stelling dat bij Thomas in ieder geval de waarheid zich zo krachtig nog gemanifesteerd heeft, dat ze bij Thomas zich als het ware door het harnas van de Roomse inzichten heen baan gebroken heeft. Kijk, hij moet natuurlijk erkennen dat officieel die tijd helemaal bezwangerd was van allerlei paapse bijgelovigheden en ketterijen. Maar hij zegt dan, als ik dan Thomas lees, dan lees ik zoveel wat mij aan de schrift doet denken, dan lees ik zeker op dat punt van de onverdienstelijkheid. En dat vindt hij dan toch een kernpunt, want dat heeft dan toch ook met de rechtvaardiging te maken. Juist met de rechtvaardiging. Dan zegt hij, dan is het voor mij zo dat de waarheid bij een man als Thomas, als het ware, door het keurslijf, door het harnas, heen gestoken is. Het mag dan zo zijn, dat erkent hij voluit, dat de waarheid niet bepaald in alle opzichten bij Thomas schittert, maar dat ze op zo'n cruciaal punt als de onverdienstelijkheid van de goede werken, dat in ieder geval wel doet, en dat is voor hem dan een reden om deze moderne devoot hoogelijk te appreciëren. Fuchsius die brengt Thomas ook ter sprake in een historisch overzicht dat hij geeft van de pietistische stroming waarvan hij zelf deel uitmaakt. En hij doet dat in een zeer uitvoerig woord vooraf in een postuumwerk van Willem Teelink. Dat heet De Worstelingen eens bekeerden zondaars, en dat is een stichtelijke verklaring op Romeinen 7. En ik wil nu de hoofdinhoud van dat historisch overzicht u presenteren, maar wel in omgekeerde volgorde. Voetsius eindigt met de mededeling dat hij de in leven zijnde Nederlandse stichtelijke auteurs, zoals, en dan noemt hij één naam, Godefriedus Udemans, buiten beschouwing laat. Hij beperkt zich dus echt tot het verleden. En daarin vermeldt hij dan als laatste de Nederlandse praktijkscribenten, zoals hij ze aanduidt. En van deze noemt hij dan twee namen, Willem Teelink en zijn broer Ewout. Aan deze twee laat hij voorafgaan een hele rij Engelse puriteinen. Ik zal ze noemen: William Perkins, Paul Baines, Daniel Dyke, John Preston, Robert Bolton, John Downeham en William Ames, oftewel Amesius. En voor de Engelsen attendeert hij dan op Jean Taffin, die met zijn, hoop ik, enigermate bekende geschrift over de boetvaardigheid des levens als eerste in de geschiedenis in Nederland expliciet heeft aangedrongen op de reformatie des levens. Nou, als je dit historisch exposé bekijkt, dan moet je zeggen dat stemt geheel overeen met het wetenschappelijk beeld dat wij tegenwoordig hebben over de opkomst en de eerste groeiperiode van het Nederlands gereformeerd pietisme en van de nadere reformatie. Uiterst opzienbarend en voor velen zeker in het verleden schokkend is echter de inzet van Voetsius historisch overzicht. En als ik dat zo zeg, zeker voor het verleden, dan wil ik u nog even een anekdote niet onthouden. Toen ik 3 weken nadat ik gepromoveerd was, voor het eerst in mijn leven op een internationaal wetenschappelijk congres een lezing moest verzorgen, toen ging dat over de doorwerking van de nadere reformatie, of van de moderne devotie op de nadere reformatie. En toen heb ik in die hele korte tijd die opzienbarende ontdekking gedaan dat Teelink in Sleutel der Devotie dus dat hele boek van Thomas bijna geïncorporeerd had. Maanden later kwam de bundel van al die inleidingen uit. En toen kreeg ik een brief in een onleesbaar handschrift uit Utrecht, Ramstraat 10. En de ouderen onder ons die weten dan wel van wie dat was. Dat was van de hoogleraar onder wie ik mijn onderzoek begonnen ben, professor S. van der Linde. En ik heb die brief nog altijd in mijn privéarchief liggen, omdat ik die wil bewaren voor de toekomst. Want dat is toch wel een heel historisch document, moet ik zeggen. Want wat deed mijn hooggeleerde heer, onder hem was ik nog assistent geweest, die feliciteerde mij met de wetenschappelijkheid van de vondst. Maar toen ging die gelijk op zijn bekende zure toon over. En zei hij dat hij de inhoud van die vondst ten zeerste betreurde en dat hij me op het hart bond om er verder nooit meer wat over te publiceren of over te zeggen. Nou ja, dus Van der Linde zou zijn hoofd geschud hebben als ik hier nu stond vanmiddag. Want ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. En bij vele ouderen, het zijn dan allemaal overleden mensen en ik doe ze niet om hun naam zwart te maken, maar om alleen maar te laten zien hoe het toen in die tijd stond. Kijk, Exalto die heeft daar ook nooit wat van moeten hebben. Wie de kerkgeschiedenis van Exalto leest, ja, die krijgt echt de indruk van de kerkgeschiedenis begint pas in 1517. Er is zelfs nu nog een levende hoogleraar, ik zal zijn naam maar niet noemen, maar die vindt het ook nog maar niks. Dus in dat opzicht, dan was dat vroeger toch op de een of andere manier, was het zo geborneerd, de wetenschappelijke kijk, door de confessionaliteit, dat men eigenlijk niet over de grens heen kon kijken. En ik heb dat altijd als student al heel wonderlijk gevonden, omdat ik dacht, hoe bestaat dat nou? Als nou de oudvaders zelf het doen, in hun tijd, waarom kan dat dan in onze tijd ook niet? een andere hoogleraar die ook alweer overleden is, Graafland, die heeft dan natuurlijk een keertje spottend een beetje gezegd van ja, naarmate het gereformeerd pietisme ouder werd, gingen ze steeds nauwer in de ingewanden worden en konden ze dus helemaal niks meer hebben. Daar zit misschien wel wat in, maar ja, dan ga ik steeds dus maar op mijn oude these terug. Wij moeten maar terug, niet naar de 18e eeuw, maar naar de 17e eeuw. En daar maar eens beginnen met het onderzoek, want daar kunnen wij een heleboel van leren. Wat doet Voetius dan? Voetius die begint met een groot aantal Roomse auteurs uit de middeleeuwen, bij zijn historisch onderzoek, van wie hij niet minder dan 8 noemt, en u kent er niet eentje bijna, denk ik. Hier laat hij het nog geen eens bij, maar dan geeft hij uitdrukkelijk aan dat er nog verscheidene andere Roomse praktijkschriften zijn, zoals hij ze dan noemt, die na de reformatie ontstaan zijn, dus in de beweging van de contra-reformatie, en die hij hier dan nog maar buiten beschouwing laat, maar waarvoor hij ook nog een relatieve waardering kent. En soms meer dan een relatieve waardering, maar daar kom ik zo nog op. En de 8 die hij dan met name noemt, zijn Bernardus. Nou, die zal niet zo onbekend zijn. Willem van Parijs, Harpius, Rusbroek, Schoonhovia, Cartusianus, Tauler en Thomas van Kempen. En bij de laatste staat hij natuurlijk heel lang stil, juist in verband met zijn hoofdwerk. En het onmerkelijke van die, dan van dat woord vooraf, dat is dan dat hij in dit verband dan Teling op een heel wonderlijke wijze typeert, maar volgens mij ontzettend trefzeker. Want dan kenschetst hij de vader van de nadere reformatie als een tweede Thomas à Kempis. En dan gaat het haakje open, doch gereformeerden haakje sluiten. Wat wil dit zeggen? In de eerste plaats laat Voetius de vroomheidsgeschiedenis, en let wel, de gereformeerde vroomheidsgeschiedenis, hè? Dus niet met 1517 beginnen, zoals dat nogal eens in onze kringen te doen gebruikelijk is. Maar hier doe ik niet anders dan alleen maar nastamelen wat mijn voorganger al gezegd heeft. Je hebt de vroege kerkgeschiedenis van de eerste 6 eeuwen. Toen was de situatie nog min of meer goed. Vervolgens kwamen de donkere middeleeuwen. Toen heerste de antichrist. En tenslotte, met de reformatie, ging de zon weer op voor de kerk. Alsof er tijdens de middeleeuwen geen geestelijk leven geweest zou zijn. Alsof de echte kerkgeschiedenis zo'n 1000 jaren overgeslagen zou hebben. Alsof de toebrenging en verzoening van zondaren in die lange periode stilgestaan zou hebben. Alsof God zich helemaal teruggetrokken zou hebben. En ik moet u zeggen, ik heb juist als student en ook later heb ik daar heel veel over nagedacht. Het is geen makkelijk probleem, maar ik ben zelf in ieder geval helemaal aan de kant van Voetius gaan staan. Voetius moet van zo'n absolute breuk en scheiding niets hebben. Het is juist dat hij, ter zake van de vroomheid, want dan gaat het niet om die andere zaken natuurlijk, maar ter zake van de vroomheid, wijst op de continuïteit. De Heere had in die donkere middeleeuwen ook zijn volk. Ook al was de kerk dat volk van God dan overgroeid soms met onkruid van ketterijen en bijgelovige gebruiken en praktijken, maar er was sprake van Gods volk. En dat moet dan betekenen, zo redeneert Voetius, dat er dan toch, in ieder geval, ook al was soms de leer dan nog zo krom, dat er op het punt van de vroomheid het een en ander was wat voor God aangenaam was. En dat betekende voor Voetius als gereformeerd theoloog, dat dus die vroomheid veel meer met Christus te maken had dan hij vanuit de confessionele denkwereld zich voor kon stellen. Ik kan daar niet al te veel op ingaan, maar laat ik dan dit zeggen, dat het onderzoek ook, gewoon het puur algemene kerkhistorisch onderzoek, laat zien dat er in de middeleeuwen een stroming is geweest die christocentrisch was. Dat er waren formulieren bijvoorbeeld die uitgesproken werden, gebeden werden door priesters bij stervenden. En dan is het heel opmerkelijk dat je dan formulieren tegenkomt die dus gepraktiseerd zijn door priesters in de middeleeuwen, waarbij nadrukkelijk gezegd wordt dat de stervende alleen zijn betrouwen op Christus stelt. En nogmaals, het was een priester, dus het was een Rooms persoon. Maar, en zo zijn er nog veel meer van die uitingen. Ik was van de zomer in Friesland en daar was ik aanschouwer van de oudste, van het oudste hemelbed dat er in Nederland bestaat. Uit 1400 zoveel dateerde dat hemelbed. Of nee, 1520 geloof ik. In ieder geval in die richting. En tot mijn stomme verbazing, zo stond daar een opschrift op, waarbij het ook alleen maar ging om het bloed van Christus. Dat ging dan over de opstanding. Want ja, opstaan uit je bed, ook uit je hemelbed. Dat is het mooie, oudvaders die zeggen dan, als je opstaat, als je naar bed gaat, moet je denken aan het feit dat je straks zult sterven en dat ze je in het graf zullen laten zakken. Maar als je opstaat, dan verwijst dat ook naar de opstanding. Nou, 1520, dan, toen waren die mensen, die adel, dat adellijke echtpaar daar was, of daar is van bekend dat ze absoluut nog tot de oude religie behoorden. En die hadden dat notabene toch boven op hun hemelbed staan. En zo zijn er veel meer dingen aan te wijzen. En dan wil ik dus niet zeggen dat de Roomse middeleeuwen niet Rooms waren, maar het is onweerlegelijk, denk ik, dat de, zeker op het gebied van de vroomheid, dat er veel meer variëteit was en dat er dus ook veel meer eigenlijk bijbelse geluiden hebben geklonken dan wij vaak door hebben. En als u iets van het Concilie van Trente weet, dan weet u ook dat daar natuurlijk er ontzettend gevochten is op allerlei punten. Daar heeft de meerderheid dan vaak net de verkeerde kant gekozen. Maar de gevechten die er aan ten grondslag liggen, die geven dan ook aan dat er veel meer bijbelse stromingen waren in de middeleeuwen dan ook wij, vrees ik, wel weten. En het is denk ik juist tot oneer van de Here als wij dat niet willen zien, want dan krijg je weer die gedachte, ja, God heeft eigenlijk die tijd verlaten. En als je dat doordenkt wat dat theologisch dan betekent, hè, dogmatisch theologisch. Als dat waar zou zijn, dan is dat huiveringwekkend. En die consequentie zou ik in ieder geval theologisch nooit willen trekken. Ik voel mij heel erg thuis bij wat ik dan van een van mijn hoogleraren zelf heb gehoord. Er zijn drie meer die hebben die onvergetelijke man wel op college gehad. Dat was professor Quispel. En professor Quispel, die zei altijd, men weerspreekt mij wel, maar weerlegt mij niet. Nou, deze heerlijke figuur, die zei op college, mevrouw, mijn heren, zo sprak hij ons aan, er was één vrouwelijke theologiestudenten in onze jaren. Mevrouw, mijn heren, zei hij, nou moet u goed opletten. De waarheid in de kerkgeschiedenis is nooit doorgelopen via de officiële dogmatiek, nooit via de grote mannen, die theologen van naam die u nu allemaal in die overzichtswerken vindt. Maar de waarheid is door God doorgegeven op het gemeenteniveau, bij die gewone gelovigen. En dan ging hij rustig, onbeschroomd vertellen dat hij door de week in de Alblasserwaard bij doorgezakte oud-gereformeerde predikanten ter kerke ging. Nou, dat is het eerste. De reformatie, laat ik het anders zeggen, de gereformeerde vroomheid begint niet met de reformatie, niet in 1517. In de tweede plaats wil dat procedé van Voetius zeggen dat hij wel degelijk weet van de breuk tussen Rome en Reformatie. Hij geeft dit namelijk met zoveel woorden zelf aan, want het genoemde rijtje van 8 Romeinse auteurs leidt hij in met de zinsnede: men heeft gezien hoe zelfs onder de duisternissen des pausdoms zodanige praktijkscribenten, alhoewel gebrekkelijk onze oordeels, in weerden zijn gehouden geweest. Zijn spreken over de duisternis van het pausdom en over de gebrekkige wijze waarop de Romeinse auteurs de vroomheid behandeld hebben, geven zijn voluit gereformeerde en derhalve anti-Rooms-katholieke positie te kennen. Toch kan het feit dat hij een overzicht van de gereformeerde vroomheidsgeschiedenis laat beginnen met Romeinse auteurs op geen andere wijze verklaard worden dan dat voor hem de continuïteit op dit punt groter is geweest dan de discontinuïteit. Onder het breukvlak Rome-reformatie door loopt volgens Fuchsius een devotionele verbindingslijn. Als deze na de reformatie onder het breukvlak door weer aan de oppervlakte komt, kan zij natuurlijk niet ongeschonden haar weg vervolgen. Integendeel, ze wordt dan dogmatisch gezuiverd. Denk maar aan wat Teling deed en ook Godard. Maar, ook al is het dan gezuiverd, al gaat het dan door een filter heen, hoe je dat verder met beelden wil uitdrukken, er is in ieder geval een ononderbroken verbindingslijn. Ook al loopt die natuurlijk dan ongrotendeels lange tijd ondergronds. En dat is de reden waarom dat ik bij mijn proefschrift een stelling heb gelanceerd dat een echte protestant liever vandaag dan morgen terugkeert naar de moederkerk. En velen zijn er natuurlijk helemaal ingetrapt, want die dachten dat ik bedoelde dat de afgescheidenen naar de hervormde kerk moesten. Maar ik bedoelde dat alle protestanten naar de Romana moeten verlangen. En ik vind dat nog steeds, en dat is waarschijnlijk de reden waarom dat men mij een crypto-jezuïet heeft genoemd. Maar ik blijf dat steeds volhouden. Er is geen sector van de gereformeerde theologie in historisch perspectief dat zo katholiek is als de pietistische. Dat is een stelling van mij en daar word ik nog steeds in bevestigd. Dat is de meest katholieke sector. En in dat opzicht zijn de oudvaders dan ook veel bewondering waard. Niet alleen vanwege hun pastoraat, noem maar op, maar ook vanwege dit punt. Dat zij het meest katholiek zijn. En ja, wij zouden dat moeten willen. Laat ik dan nog maar even wat anders. Mag wel of niet, of moet ik stoppen? Mag het nog even? Ik hoorde daarnet de naam van Freek van Holten die dan gestorven is. Nou, ik heb hem vele jaren heb ik met hem samengewerkt in het bestuur van de SIZ. En die heeft mij eens verteld dat hij was nogal eens in een ziekenhuis had hij gelegen. En dat hij toen op één zaaltje kwam, met twee bedden, met een pastoor of een monnik, dat weet ik al niet meer, maar in ieder geval met een echte Roomse. Dus nou, hij kreeg er natuurlijk wat van. Want ja, hij als SZ-man en dan op één zaaltje met een monnik of met een pastoor, ja, dat was onverteerbaar voor hem. En toen zei hij, dominee, wil je wel weten dat ik die paar weken dat ik samen met die man gelegen heb, ben ik zo beschaamd geworden. Hij zegt, want die man die had het over Christus. En ik geloofde dat niet. Maar die man die had het over Christus, zijn persoonlijke devotie. Die had weinig met Maria te maken. En die was helemaal op Christus gericht. En dat had hem toen ook de ogen ervoor geopend. Als SZ-man, dat je toch wel heel voorzichtig moet zijn. En dat je in ieder geval toch niet zo vreemd op moet kijken. Als je ook binnen de officiële Rooms-Katholieke kaders dan dingen tegenkomt die veel bijbelse zijn dan wij wel eens vermoeden. Nou, weten doen we het natuurlijk niet, maar van overlevering. Hoe ook in de concentratiekampen in dat opzicht soms de onderlinge herkenning, ongedacht sterk is geweest. Voor beide kanten, zowel van Romeinse priesters als van protestanten. Ik ga door. In de derde plaats En hier wordt het gevaarlijk, ik waarschuw u. Is hier bij Voetius sprake van een onuitgesproken kritiek op de reformatie. Immers, hij stapt van de Romeinse auteurs direct over op Taffin, de Engelse Puritijnen en de Nederlandse nadere reformatoren. En wat betekent dat dan? Dat is niet zo onschuldig als dat het op het eerste gezicht lijkt. Want, nou ja, Luther slaat die over, maar die hoort niet in een gereformeerd overzicht thuis. Dus. Maar Calvijn, die noemt hij niet. Andere gereformeerde hervormers van het eerste uur blijven onvermeld. En dat door de man die de hele kerkgeschiedenis in zijn hoofd had. En wiens, ja, al zijn werken, maar met name natuurlijk zijn disputaties, u hoeft ze maar in te zien, die wemelen van allerlei citaten en verwijzingen naar iedere persoon bijna uit de hele kerkgeschiedenis, maar zeker ook naar Luther, naar Calvijn en naar andere gereformeerde hervormers. En op dit punt noemt hij er niet eentje. Dat is toch wel opmerkelijk. En hoe moet je dat verklaren? Ik zie geen andere verklaring dan dat hij blijkbaar in hun oeuvre de vroomheid nog geen prominente plaats ziet innemen. Laat ik het zo mogen zeggen, hij ziet bij hen niet de vroomheid gethematiseerd. Je zou het ook nog anders kunnen zeggen, volgens zijn waarneming is de vroomheid na het breukvlak Rome-Reformatie bij de eerste reformatoren nog niet aan de oppervlakte gekomen, maar bij het vervolg. En dat heeft dan te maken met wat hierna nog komt. Eerst stel ik dan de vraag, is dat terecht? Kijk, je moet van hele goede huizen komen. Mijn zin is, wil je voetjes kunnen verbeteren, hoor. Want die man wist veel meer dan wij hier allemaal bij elkaar. Maar we moeten het toch maar gewoon stellen. Is dat nou terecht? Vooraf wil ik dan ook wel weer stellen dat bij voetjes absoluut geen sprake is van depreciatie van Calvijn of van welke andere hervormer van het eerste uur, gereformeerde hervormer van het eerste uur ook. In die zin zou die vorig jaar voluit hebben meegedaan met het Calvijnjaar. In zijn optiek hebben gereformeerde reformatoren hun beste krachten gegeven aan een bijbelse hervorming van de dogmatiek, van de kerkregering en van de liturgie. Deze gebieden eisten echter zo hun volle aandacht op, ook in de publicaties, dat ze niet of nauwelijks toekwamen aan de vorming van een eigen protestantse gereformeerde vroomheid en spiritualiteit. En wat Voetius bij mijn weten althans nooit helemaal uit zijn mond heeft laten komen, maar wat er in feite, zoals ik u liet zien, wel in zit, dat heeft Willem Teling voor hem al vrijmoedig wereldkundig gemaakt. Teling die zegt dat gewoon een paar keer op deze wijze zo, dat hij heel voorzichtig dus hier, laat ik zeggen, een manco in zijn ogen aanwijst in de reformatie. Voetius die is daar een beetje voorzichtiger mee, maar het zit er bij hem wel in. En in die zin is Voetius dus ook een Telinkiaan, zoals trouwens in een heleboel andere opzichten ook. Nou, dan komt weer de vraag, terecht of niet terecht? Nou, naar mijn stellige mening, dan geef ik mijn mening maar, wel. Immers, wanneer heeft een op zichzelf vroom persoon als Calvijn, want over de vroomheid van Calvijn hoeven we natuurlijk verder niet te twisten, maar het gaat erom, heeft hij een eigen gereformeerde vroomheid ontwikkeld? Wanneer heeft hij, Calvijn, de vroomheid in zijn oeuvre gethematiseerd? Is hij er apart op teruggekomen? En heeft hij, laat ik zeggen, een soort handleiding geschreven, of hoe dan ook. Nou, ik persoonlijk, maar ik laat me graag door u onderrichten, want er zitten hier mensen die misschien beter in Calvijn zijn ingeleid dan ik. Ik laat me graag onderrichten, maar ik persoonlijk ken maar één onderdeel waarvan je dat met veel goede wil kunt zeggen, of misschien zelfs met minder goede wil ook nog wel. Dat zijn de hoofdstukken 7 tot en met 9 van boek 3 van de institutie. Waar Calvijn het christelijke leven schildert vanuit de gezichtspunten zelfvernogening, kruisdragen, overdenking van het toekomende leven. Maar juist deze thema's laten zien dat Calvijn allerminst een eigen gereformeerde vroomheid ontwikkelt. Want hij doet niet anders dan alleen maar de hoofd of een trio van hoofdthemata uit de moderne devotie naspreken. Want die drie die komen direct helemaal uit de moderne devotie. En die heeft hij waarschijnlijk in zijn jeugd, heeft hij die vanuit zijn opleiding, die humanistisch georiënteerd was, maar ook beïnvloed in Straatsburg zeker, is hij daarmee in aanraking gekomen door de moderne devotie. Waarschijnlijk is hij daardoor beïnvloed en heeft hij dat meegenomen en is dat terechtgekomen in zijn hoofdwerk. Maar dan moeten we dus, althans ik concludeer dan, de enige plaats dat je kunt zeggen hij heeft over de vroomheid gesproken als thema, dan doet hij niets anders dan voor reformatorische thema's die hij vanuit de moderne devotie aangereikt heeft gekregen, verder doorgeven. En dat is heel opmerkelijk. Wat betekent dat dan verder? Toen de tweede en volgende generaties van de gereformeerden hervormden, dus niet hervormers, maar de gewone gemeenteleden, verlegen kwamen te zitten om handleidingen van de vroomheid. En als u dan zegt, waarom kwamen ze erom verlegen zitten? Nou, heel simpel. Omdat onder het gewone volk, Telink in 1624, die zegt dat nog met zoveel woorden. Hij zegt, ik geef nou de sleutel der devotie, omdat ik constateer dat onder het gewone volk, dus ook onder het gereformeerde kerkvolk, nog allerlei devotionalia circuleren die niet dogmatisch betrouwbaar zijn. En dan geeft hij sleutel der devotie als een gereformeerd alternatief. Maar dan zie je ook weer bij hem dat de kaders zijn in ieder geval gereformeerd, maar dat was natuurlijk bij de institutie ook. Maar dat hij dan de invulling vaak ook nog weer ontleent aan voorreformatorische devotionele stof. In ieder geval, daar was altijd honger en dorst naar vrome stichtelijke lectuur. Die was tot ver na 1572 in ons land, was die van rooms-katholieke aard. Met name, zegt Teling dan, en dat is terecht, het hoofdwerk van Teling, of van Thomas, dat werd door de ontwikkelde massa nog steeds in grote aantallen gelezen. En dan zie je dat, dan staan mensen als Teling, die staan voor de keus. Wat moeten we nou? Moeten we dit door laten gaan? Of moeten we tegenwicht hier aan gaan bieden? Nou, als u de geschiedenis van het Engelse puritanisme een beetje kent, dan weet u dat binnen het puritanisme dit helemaal een item is geworden. En dat binnen het puritanisme, ik weet niet hoeveel jezuïtische vroomheidshandboeken, die zijn min of meer omgevormd. En dat zijn later in Nederland en in Duitsland zijn dat vroomheidssuccesboeken geworden. Onvoorstelbare hoeveelheid druk hebben die gekend. Ik wijs alleen maar naar het boek van Louis Bailey, The Practice of Piety, de praktijk of oefeningen der godzaligheid, zoals het dan in het Nederlands vertaald is. Nou, dat is een succesboek geworden. Maar het is wel een boek dat helemaal de middeleeuwse sfeer ademt. En dat qua themata enzovoorts in feite middeleeuws is. Nou, en dan kom ik op het volgende. Het is goed om te bedenken. Eerst nog wat anders. Want ik ga te ver al. Tot die tweede en die volgende generatie, of gereformeerde hervormde, die zaten dus verlegen. Mag ik niet meer verder?
Nou, dat is erg onvriendelijk om dat te zeggen, maar wij hebben wel ons programma en 16:30 komt de volgende lezing.
Dan komt er, nee, dan ga ik gauw stoppen. Ja, nou laat ik dan af mogen sluiten met in ieder geval een stichtelijk woord. Goed zo. Het is een passage van Thomas die in haar geheel door Theelink in zijn soliloquium, ook weer een Roomse titel natuurlijk eigenlijk, over is genomen. En het betreft een gedeelte uit het vierde boek, dus over de communie, van over de navolging van Christus. En dat is door Theelink in zijn geschrift ingeweven op een moment in de gang van het betoog, dat de hunkering van de ziel hoorbaar wordt naar de volmaakte vereniging met haar hemelse bruidegom Christus. O allerzoetste bruidegom van mijn ziel, o allerzoetste minnaar die heerschappij hebt over alle schepselen, wie zal mij eens de vleugelen der waarachtige wijsheid geven om tot u te vliegen en in u te rusten? Och, wanneer zal mij volkomen gegeven worden dat ik geheel ledig en onbekommerd van hart zal zijn en zal smaken hoe zoet u bent, o Heere, mijn God? Wanneer zal ik me eens geheel in u en met u verenigen, zodat ik van grote liefde niet meer mezelf zou kunnen voelen, maar u alleen in mij? Och, kom, Heere Jezus, want zonder u kan ik niet langer meer één rustige dag of rustig uur hebben. Want u bent toch de uitverkorene van mijn ziel, mijn blijdschap en mijn enige troost. Zonder u is ook al mijn hoop ijdel, want u bent mijn sterkte, mijn rotssteen, waarop mijn arme ziel steunt. Ik laat dan alle andere mensen, alle andere dingen zoeken dan u. Maar mij kan nog zal voortaan iets anders behagen dan u alleen, mijn God, mijn hoop en mijn eeuwige zaligheid. En dan komt de slot, Alinea, en die is dan van Theelink zelf en die ademt dan helemaal de geest van Bernardus. Och, ik ben nu krank als van liefde, omhels me met uw armen, laaf me met uw appelen. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Amen.